2 Korinthe 8 vers 4. Namelijk, dat heb ik vorige keer al gezegd, dat we het daarover zouden gaan hebben. Want dat heb ik vorige twee keren bewust overgeslagen. Omdat het een heel apart onderwerp op zichzelf is. 2 Korinthe 8 vers 4. Ons met veel vermaning biddende dat wij wilden aannemen de gave en de gemeenschap deze bediening die voor de heiligen geschiedt. Lijst opening gebed. Vader, ik wil u danken dat wij zo met het woord ook net geleerd hebben. Dat we daar onvoorwaardelijk op kunnen vertrouwen. Vader, maar we willen ook bidden voor deze tweede studie over dit onderwerp. Dat we ook daardoor licht mogen krijgen erop. En er zullen dingen zijn die we ook wel weten. Maar het is belangrijk dat het ook ons weer in herinnering gebracht wordt. En daarom bid ik ook hier dat we ook hierin de geest van wijsheid en openbaring mogen krijgen. Verlichting op uw woord. In de naam van ons Heer en Heiland Jezus Christus. Amen. De bediening van de heiligen. Nou ja, als je dat zo gewoon leest. Zo, de bediening van de heiligen. Ik weet nog vroeger in het begin, toen ik in de gemeente kwam. Nieuwegein, en toen werd er ook gecollecteerd. En er werd er ook altijd gesproken over de bediening van de heiligen. En later brak ook het licht door wat daar nou precies mee bedoeld werd. Want de heiligen. Heiligen. Wie zijn de heiligen? Kijk even mij in Handelingen 9. Heiligen. Wie zijn de heiligen? Dat zijn de gelovigen, toch? Ja, dat zijn de gelovigen, inderdaad. Maar is heiligen, als Paulus spreekt over de heiligen, ja, hier. Spreekt hij dan over de heiligen van het lichaam van Christus, ja? En dan gaan we zien dat het woordje heiligen, in Handelingen 9, is een, jouw, nou dat is een hele eigen woord voor mij, hoor, een interbedelingswoord. Dat heb ik zelf verzonnen, kan je niet in de Bijbel vinden. Maar dat betekent, het is een woord wat gewoon door alle bedelingen geldt. En niet alleen voor het lichaam van Christus of in de bedeling de genade, maar ook de voor en ook de na. Het woordje heilig. Want kijk, je ziet in Handelingen 9, vers 13. Nou, Ananias, je moet naar Paulus, ja. Die zit daar blind en die eet niet. En die wordt naar Paulus gestuurd door God. En Ananias antwoordde, Heren, ik heb uit velen gehoord van deze man hoeveel kwaad hij uw heiligen in Jeruzalem gedaan heeft. Nou, het lichaam van Christus, bestond dat al? Nee. Dus Ananias spreekt over de heiligen in Jeruzalem. En wie bedoelt hij daarmee? Dat zijn de heiligen van de gelovigen voordat Paulus bekeerd was. Dat zijn geen leden van het lichaam van Christus. Het zijn wel gelovigen, want die heeft hij inderdaad vervolgd. Kijk, als je kijkt in de volgende tekst, in vers 41, met Petrus bijvoorbeeld ook. En hij gaf haar de hand. Dat is de opwekking van Dorcas. En richt haar op. En de heiligen en de weduwen geroepen hebbende, stelde haar levend voor hen. De heiligen. Heeft niets met Paulus te maken. En dan gaan we even door naar Handelingen 26, vers 10. En hier zegt Paulus het zelf. We zien, Petrus spreekt het. God, of Ananias, een koninkrijksgelovige, zegt het. Petrus zien we dat hij de heiligen roept. En nu zien we hier in Handelingen 26. Kijkt Paulus terug op die tijd. En dan noemt hij ze ook heiligen. Want in vers Handelingen 26 vers 9 zegt hij, ik meende waarlijk bij mijzelf dat ik tegen de naam van Jezus van Nazareth vele wederpartijdige dingen moest doen. Hetwelk ik ook gedaan heb in Jeruzalem. En ik heb vele van de heiligen in de gevangenissen gesloten. De macht van de overpriesters ontvangen hebbende. En als zij omgebracht werden, stemde ik ertoe. Ja, zo was Paulus. Ja, zo was Paulus. Dus je ziet hier het woordje heiligen, voordat Paulus kwam, hij heeft ze zelf vervolgd. Dus de heiligen, dat heeft niets te maken met het lichaam van Christus alleen. Net zoals het woordje gemeente, of het woordje genade, ja, of redding, of dat soort dingen. Dat is niet alleen aan ons. Heiligen, dus bediening van de heiligen. Nou, en dan zie je het later ook in Openbaring, spreek je ook heel veel over de heiligen, ja. Die worden omwege het getuigenis van Jezus worden ze vervolgd en gedood. En dan spreken we ook weer over de heiligen van het koninkrijk, evangelie, van het koninkrijk op aarde. Het is zelfs dat Johannes op een gegeven moment zegt in Openbaring, en dat hij zegt dat Christus is de koning der heiligen. Ja, nou dat is hij natuurlijk voor hun, maar hij is ook voor ons de koning. Ja, hij is nu het hoofd van het lichaam. Maar er is niks geen bezwaar te zeggen dat ook de Heer Jezus onze koning is, hoor. Want hij is de koning der koningen, zegt hij. Ja, in dit programma spreken we over het lichaam van Christus. Maar uiteindelijk is hij de koning van het hele universum, van de hemel en op de aarde. Ja? En hij is dus de koning der heiligen. Nou, kijk met me mee even naar 2 Timotheus 2. Wat is heilig? Die tekst die haal ik er altijd bij. Ja? Want geef maar eens een definitie van heilig. Nou, dan zeggen wij ja, apart gezet. Oké. Okay. Maar waar haal je dat nou weer vandaan? Ik bedoel, ja, ik heb dat van horen zeggen. En inderdaad, ik heb ooit een keer bij iemand gewerkt. En was ik aan het werk, die had een gloednieuwe keuken. En die was toch, dat was een hele dure keuken geweest. En hij zegt, Jan, met werken, denk erop, hè. Denk eraan. Maar raak die keuken niet aan, want die is heilig. Zei hij echt, hè, die is heilig voor mij. Gewoon heilig, met andere woorden, daar moet je vanaf blijven. Ja, die is apart, die staat daar, maar denk erom dat je er niet aankomt. Die moet heel blij. Nou, dat zijn wij ook. Kijk, in 2 Timotheus 2 vers 21. 2 Timotheus 2 vers 21. Nou, er zijn dus mensen die leren andere dingen. En in vers 21 zegt hij, indien iemand zichzelf van deze reinigt. Hij reinigt zich ervan, ja. Als je dus, je hebt de vaat. En dan ga je kopjes reinigen. En dan zet je die schoongemaakte kopjes zet je aan de ene kant. En de andere staan nog recht, die zijn nog vies. Die gereinigden, die zijn dus apart gezet van de vieze, van de smerige. Zo, als wij dus onszelf reinigen van zulke leringen, zoals Paulus zegt, wijk af van dezelfde. Dat betekent ja, dat je reinigt jezelf daarvan. Met andere woorden, ik ga eens doen een stapje opzij. Ik zet me apart daarvan. En dat is inderdaad het woordje apart zetten. Maar goed, ik zei al, apart gezet klinkt mooi. Maar hier heb je een hele mooie definitie vanuit de Bijbel. Waarin hij dat zegt, indien dan iemand zichzelf van deze reinigt, dus zich daarvan apart zet. Net zoals met dat voorbeeld wat ik net zei. Die zal een vat zijn ter ere geheiligd. En dan noemt hij het geheiligd. Zie je het? Als je daarvan reinigt, je daar apart van zet, distancieert. Dan reinig je jezelf daarvan, dan ben je heilig. Nou, hier spreekt hij het over je wandel. We hebben het over levensheiliging, toch? Nou, dat heeft ook te maken in je leven als jij doet wat de Heere zegt. En het wordt in je wandel openbaar, levensheiliging. Nou, dan gegarandeerd dat je anders bent dan de rest van de wereld. Dat is ook apart. Dat is apart. Ja, dat is apart. En de mensen zien dat je apart bent. We hadden het er net nog even over, hè. En inderdaad, ja, je zit bij een secte, je bent anders. Nou, hier spreekt het over de wandel, maar het gaat om het principe dat je bent inderdaad geheiligd, je bent heilig apart. En dan bekwaam tot het gebruik des Heren, tot alle goed werk toebereid. Nou, hier heeft hij over wandel, maar ga met me mee naar Efeze. In positie zijn wij ook daarom heilig gemaakt. Efeze 5, vers 26. Vers 25. Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief. Mannen vrouwen lief hebben, dat is goed, maar wel zijn eigen vrouw dan, ja? Gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar heiligen zou. Hoe? Zie je het woordje weer staan? Gereinigd hebben. Zie je het? Haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het woord. Wij zeggen toch ook, ik ben niet meer van deze wereld, maar nog wel in deze wereld. Maar ik ben toch, wat wil je daarmee zeggen? Ik ben apart van deze wereld. Ik ben niet meer van deze wereld. Ik ben geheiligd. Ik ben heilig en de wereld is onheilig. Maar ik ben heilig. Want ik ben gereinigd, zie je het? Apart gezet, geheiligd. Hoe? Met het bad des waters door het woord. Dat woord heeft mij gereinigd. Hier spreek je over je positie. En dat moeten wij natuurlijk ook in onze wandel doen. Maar dat is heilig. Opdat hij haar zichzelf zou heerlijk voorstellen. Een gemeente die, kijk, geen vlek of rimpel heeft. Ja, we zijn gereinigd. We zijn schoon. Geen vlek of rimpel, net zoals de was, ja. De was gaat in de wasmand, gaat in de wasmachine. Hoe komt hij eruit? Schoon. En dan gaan de vrouwen gaan het strijken. Geen vlekken, geen rimpel. Gewassen en gestreken. Ja, zo zijn wij. Gewassen en gestreken. Of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. Nou, dat is met ons gebeurd. Nou, dat is dus een heilige. Nou, en dat is, hier spreekt hij in verband met het lichaam van Christus. Maar het geldt voor altijd en overal. Christus heeft zijn leven niet alleen voor het lichaam van Christus gegeven. Maar in, vergeet één ding niet. In de eerste plaats gaf hij zijn leven voor wie? Voor het volk Israël. Ja? Nou oké, okay. En die worden dus ook heilig genoemd. En inderdaad, Paulus heeft ze vervolgd. Want ze waren inderdaad, ze waren geheiligd. Paulus, wat zei Petrus? Wordt behouden van wat? Dit verkeerd geslacht. En ze namen de Messias aan. En gelijkertijd waren ze uit dat verkeerde geslacht. In een kleine kudde. Apart gezet. Heilig. Wij zijn heilig, maar dat wil niet zeggen dat wij nooit zondigen. Sommigen denken, ja, ik ben heilig, dus je zondigt nooit. Nee, wij zijn heilig. In Gods ogen zijn wij inderdaad zonder zonde. Maar wij kunnen als heiligen toch onheilig leven natuurlijk. En dat wil de Heer niet. Nou, oké. Okay. Als we terug naar 2 Korinthe 8. Dus dat is duidelijk, hè. Dus dat moet je in je achterhoofd houden. Als je een woord leest, moet je wel eventjes dat helemaal in je hoofd hebben. En als je het wel gelijk... Oh, hij spreekt hier over de bediening voor de heiligen. Dus dat is collecteren voor... ja, voor wie? Voor de... Ja, voor de kerk. Of we hebben een nieuw orgel nodig. Of nou, misschien de diaconie voor de mensen die... Vroeger had je de diaconie, hè? Ja, die heb je nog wel. Maar ik weet nog goed, mijn vader vertelde dat wel eens. En er waren natuurlijk, was natuurlijk veel meer armoede toen. Voor de oorlog en zo. En na de oorlog, tijdens de oorlog. En de diaconie, de kerk, die zorgde dan voor de... Nou, zo hoort het. Voor de gelovigen in je eigen gemeente. Ja? Nou, dat oké, okay, dat zijn ook de heiligen. Maar dat bedoelt Paulus hier niet. De bediening die voor de heiligen geschiet. Hij heeft het over een speciale bediening. En spreekt hij dan over de heiligen? Kijk, uit vers 2. Ging je over geld inzamelen. In de vers 2 heb je over die Macedoniërs. Thessalonica, Berea en Filippi. Die waren arm. Dus in die context, dan zou je denken, hij spreekt daar over die armen die daar zijn. Van het lichaam van Christus. Dat zijn heiligen. En die hadden niks, dus daar moet geld voor verzameld worden. Nee, want die heiligen uit vers 2, die hebben namelijk ook geld aan Paulus gegeven. Ja, een beetje raar. Geef geld aan Paulus. En Paulus gaat naar Korinthe en zegt, jongens, ze hebben mij geld gegeven. Maar nou moeten jullie geld geven aan mij, want dan kan ik het aan hun geven. Dat werkt zo niet, hè. Daarom weet je al, nee, daar praat hij niet over. Hij spreekt natuurlijk over de heiligen uit een ander programma. Nou, daar wil ik eerst even over hebben over het geld. Hoe besteden wij dat? Ja, ga even mee naar 1 Thessalonicense. 1 Thessalonicense. Oh jongens, geld. Geld, geld, geld. Alles toch aan ons geld zitten, ja. 1 Thessalonicense. 4 vers 11 en 12. Wat zegt Paulus tegen de Thessalonicense? Nou, hoe besteed ik mijn geld? Laat ik zo zeggen. Hoe kom ik aan mijn geld? En hoe besteed ik het? Ja? Nou, in vers 11. En dat gij u benaastigt stil te zijn en uw eigen dingen te doen en te werken met uw eigen handen, gelijk wij u bevolen hebben. Opdat gij eerlijk wandelt bij degenen die buiten zijn en geen ding van nodig hebben. Dus Paulus zegt, luister eens, jullie moeten met je eigen handen, je moet gewoon werken voor je geld. Waarom? Ten eerste, omdat je eerlijk bij degenen die buiten zijn, dus in de wereld, dat je niet in opspraak bent. Dat is een profiteur. Nee. En geen ding van nodig hebt. Met andere woorden, dat je niet de gemeente gaat belasten. De gemeente gaat geen geld aan mensen die geen geld hebben, terwijl ze zelf de oorzaak ervan zijn. Ja? Dus dat wil hij niet. Nou, kijk ook in 2 Thessalonicense 3. Die bekende tekst natuurlijk. Maar in vers 8 zegt Paulus, Paulus was ook het voorbeeld. Want in vers 7 zegt hij ook, gij zelf weet, 2 Thessalonicense 3 vers 7, hoe men ons behoort na te volgen. Zie je? Volg mij. Want wij hebben ons niet ongeregeld gedragen onder u. En wij hebben geen brood bij iemand gegeten voor niet. Maar in arbeid en moeite, kijk, nacht en dag werken door. Nacht en dag. Opdat wij niet iemand van u zouden lastig zijn. Niet dat wij de macht niet hebben. Nee, want wij hebben net in het eerste gedeelte gelezen, de arbeiders zijn loonwaardig. Gemeente, je moet Paulus wou gewoon onderhouden worden erin. Maar dat wou hij niet, want hij wou niet dat ze ook maar ergens hem van zouden kunnen beschuldigen of wat dan ook. Je hebt geld aan ons verdiend of wat dan ook. Want hij wou het evangelie zorgen dat niemand ook iets kon aanmerken op hem of op het evangelie. Dus niet dat wij de macht niet hebben, dat had hij. Maar opdat wij onszelf u geven zouden tot een voorbeeld om ons na te volgen. Dus Paulus is een voorbeeld. Nou kijk, nacht en dag gewerkt, ja. Want ook toen wij bij u waren, hebben wij u dit bevolen, dat zo iemand niet wil werken, hij ook niet eten. Want wij horen dat sommigen onder u ongeregeld wandelen. Wat is ongeregeld wandelen? Nou, dit bijvoorbeeld. Ja? Sommigen die niet willen werken. Hij zegt, nou, die gaan dan ook niet eten. Dat is je, ja, je hebt je eigen verantwoordelijkheid. Dus dat is heel duidelijk. Waarom werk je? Om te eten. Ja? Dat is de eerste. Dus je belast de gemeente. Nou, gaan we mee naar Efeze 4, vers 28. Wat zegt hij tegen iemand uit Efeze? Of in zijn algemeenheid in ieder geval. Want in het lichaam van Christus zitten dieven, leugenaars, overspelers. Zit allemaal in het lichaam van Christus, ja? Tenminste, dat waren zij. En het is ook de bedoeling dat ze daar natuurlijk niet meer in terugvallen. Dus wat zegt hij in vers 28? Die gestolen heeft. Ja, mensen die er zijn dus dieven die tot geloof zijn gekomen. Stelen niet meer, maar arbeiden liever, zie je het? Arbeiden, werken dat goed is met de handen. En dan? Met het doel, want dat betekent op dat. Hij hebben mede te delen degene die nood heeft. Dus waar is dat geld voor? Nou, waar besteed ik mijn geld aan, ja? Hier zie je dus staan, niet voor jezelf, maar om anderen te helpen. Dus niet om het eerst aan de gemeente te geven. Voor het gebouw. Of voor andere dingen. Nee, hier staat om anderen te helpen. Dus als je nou even mee naar 1 Timotheus gaat bij mij. Dan zien wij, ik werk om een aantal redenen. Ja? Het is goed, goed met de handen. En inderdaad, daar ben je ook bezig in ieder geval. Ja? Dan kan je ook niet thuis gaan zitten niksen en lamlendig worden en gaan zitten piekeren en op een gegeven moment rare dingen gaan doen. Ja? Wij zijn nou eenmaal veroordeeld om te gaan werken in het vee des aanschijns. Nou, in deze maatschappij zeg je jongens, vergeleken met, wat is het? Als ik dan denk aan mijn vader, hoe die heeft moeten ploeteren en werken toen de tijd. En ja, dat was echt werken voor je brood, hoor. Ja, ook nog. En waar werk men nu tegenwoordig voor? Voor het brood? Nou, ik dacht het niet. Voor veel meer dan brood, hè? Precies. Dus 1 Timotheus 5 vers 8, maar wij werken, ja, die niet werken zal niet eten, maar ik kijk in 5 vers 8, doch zo iemand de zijnen en voornamelijk zijn huisgenoten niet verzorgt, heeft het geloof verloochend en is erger dan ongelovigen. Dus ik werk in de eerste plaats om mijn huis en mijn familie te onderhouden. Daarom werk ik. Dat is de eerste reden. Ik moet eten, maar niet alleen ik, maar mijn gezin, mijn familie moeten eten hebben. Nou, dus je zei het net al, luxe. Dus niet voor de vakantie, niet voor een boot, niet voor weet ik het allemaal niet, voor luxe, voor, ik weet het, ik bedoel, ik zit hier niet om te zeggen, want jij hebt dat gekocht en jij hebt dat, het mag allemaal niet. Ik heb van de week ook een mooie fiets gekocht, hè. Nou, ik had een leuk bedragje gekregen. Kan ik het hier goed praten, ja? Mijn schoonmoeder heeft dat overgemaakt. Dus ik mag het. Ik heb een keer bij een klant gewerkt. En die heb ik al een paar keer bij gewerkt. Ik ken hem heel goed. Een hele aardige vriend. Aardige man. En de laatste keer ging hij voor de zoveelste keer verbouwen. Weer mooi, weer luxe. Toen zei hij bij de laatste keer met de vloer, ging gewoon een nieuwe vloer overheen. Hij zegt, Jan, ja, maar nou wil ik het keer, gewoon een keer, nou moet ik, ik wil nou een keer echt netjes, een keertje echt goed. Met andere woorden, hij voelde zich een beetje schuldig. In het verleden, voor de zoveelste keer al. En nou zei hij, nou, ik heb het toen eigenlijk maar een beetje zo gedaan, maar nou vind ik toch wel, ik verdien het nou wel een keer, dat ik het nou een keertje toch een keer de portemonnee mag opentrekken om mezelf een keertje lekker te verwennen. Ja, was gewoon zelfrechtvaardiging. Ja? Ieder moet het voor zichzelf weten, het is allemaal tussen hem en de Heer, ja? Maar hier staat het, ja? Dat je voor je zijne, je huisgenoten, die moet je verzorgen. En dat is de allereerste plaats waarom ik werk. Nou, in Efeze 4 vers 28, die man, ja, gaan we niet, hebben net gelezen. Hè? Die stelen die meer, dat hij gaat, nou, wat gaat mededelen aan anderen die nood hebben. Nou, wat is dat dan? Nou, dat is natuurlijk in de eerste plaats, na mijn eigen familie, wat krijg ik dan? Mijn geestelijke familie. Ja? Galaten 6. Dat, zo lees ik dat daar, Galaten 6, vers 10. Zo dan, terwijl wij tijd hebben, laat ons goed doen aan allen. maar het meest aan de huisgenoten des geloofs. Zie je het? Dus het eerste, natuurlijk, instantie is het begin thuis. Met je vrouw, je kinderen, je familie. En dan zie je duidelijk staan, de huisgenoot. Wij moeten voor iedereen goed zijn, ook voor mijn buurman moet goed zijn. Uiteindelijk, ja, het meest aan de huisgenoten des geloofs. Natuurlijk vindt het ook erg een tsunami hier, een tsunami daar. En ze gaan collecteren. En ten eerste met die organisaties, weet ik, nou, dat is een persoonlijke mening, maar als ik weet hoeveel daar een strijkstok blijft hangen en hoe dat allemaal fout gaat, je hoort altijd die schandalen. Maar als ik geef, dan geef ik aan de huisgenoten des geloofs. Voor mij is dat vooral degene die Paulus volgen. Dat zijn voor mij de huisgenoten des geloofs. Eerst mijn broeders en zusters die hier zitten en die naar meeluisteren. En ja, die. En dan, oké, dan mag iedereen kiezen. Maar ik geef dus aan gelovigen geld, ja. Maar vooral aan de huisgenoten des geloofs. Oké, dus dat, en dan krijg je, kijk in 6 vers 6... Alleen dat gaat hier niet op. En die onderwezen wordt in het woord, delen mede van alle goederen, degene die hem onderwijst. Dus jullie zitten daar en jullie moeten mij dus nu gaan, eigenlijk moeten jullie mij onderhouden. Ja, dat staat hier. Degene die onderwezen wordt in het woord, dat zijn jullie zeg maar, die delen mede van alle goederen, degene die hem onderwijst. Nou oké, we zijn klein dus, en ik zat ook, maar goed, dat is... Een arbeider is een loonwaardig. En Paulus zegt, ik zou het evangelie moeten kunnen leven. Nou, in Amerika zijn er ook gemeentes. Tom Brochet, Richard Jordan. Die worden betaald. Die hebben gewoon een salaris, de gemeente onderhoudt. Dat is ook normaal, dat is toch logisch. Nou, dus even, dat is in het verband. Daar gaat het om. En niet zoals wij dus zien, dat de Heer Jezus bijvoorbeeld zegt ook met die schapen en de bok. Hè, waar, wanneer hebben we uw arm gezien en in de gevangenis en dat, dat mag allemaal wel. Ja, maar dan denken we altijd aan alleen maar aan armen en verdrukt en dit en dat. Maar de volgorde is, die wij hier lezen, dat is de volgorde zoals Paulus en in het woord staat. Dus inderdaad, als mensen in vervolging of zo zijn, oké, de wereld zorgt voor de zijne. En ik, als het erop aankomt, dan zorg ik ook voor de mijne. En dat zijn mijn broeders en zusters. Ja? Goed, dus dat is... Oké, dus als we in 2 Korinthe 8, 4... lees dat de bedieningen voor de heilige geschiet. Hier zien we eerst, oké, ik heb geld, ik werk geld, hoe besteed ik mijn geld nu? En Paulus zegt, God heeft een blijmoedig geven lief. Maar hier komt iets om de hoek kijken, dat heeft ook te maken dat de Korinthiërs gaan begrijpen, dat zij toen, de heidenen, gered zijn, door wie? Door de val van Israël. Kijk, en daar gaat het om. Het gaat niet om de plaatselijke gemeente daar, Korinthe. Het gaat ook niet om Macedonië. Het gaat om de gelovigen in Jeruzalem. Kijk met mij in Romeinen 15. Romeinen 15. Romeinen 15 vers 24. Daar zegt Paulus tegen de Romeinen. Zo wanneer ik naar Spanje reis, zo zal ik tot u komen... Want ik hoop in het doorreizen u te zien, wie? De Romeinen, en van u derwaarts geleid te worden als ik eerst van uw lieder tegenwoordigheid eens deels verzadigd zal zijn. Maar nu, ja, ik ga nu eerst reis ik naar Jeruzalem, dienende de heiligen. Dat zijn niet de leden van het lichaam van Christus, maar wie? Moet je opletten, niet gewoon Israël, maar gelovigen in het volk Israël, de kleine kudde. Want het heeft dien van Macedonië. Kijk, dat is Filippi, Thessaloniki en Achaïe en Berea. En Achaïe, wie zijn dat? Dat zijn de Korintiërs. Goed gedacht een gemene handreiking te doen aan de armen onder de heiligen die te Jeruzalem zijn. Je ziet hier ook Korinthe staan. Terwijl we lezen net in 2 Korinthebrief dat hij roept een hup om hun te geven. Ga ik daar niet zoeken, maar als je in Handelingen 20 leest, dan weet je dat Romeinen is geschreven na 2 Korinthe. En hier schrijft hij, de Korintiërs, dus Titus, ze zijn daar geweest om geld op te halen. En ze hebben gegeven. Je ziet iets, het is hun goed gedacht aan jullie die in Jeruzalem zijn, de armen onder de heiligen, geld te geven. Dat is mooi als je dat ziet. Ja? Nou, waarom zijn ze heilig? Nou, we weten uit Handelingen 2 tot en met 4, wat hebben ze gedaan? Verkoop hetgeen gij hebt. Ze hebben alles verkocht en ze hebben alles gedeeld met elkaar. En dat was het koninkrijksleven voor elkaar. Ze hebben alles, hebben ze gemeen. Nou, ga met mij mee naar Lucas 12 vers 22. Dus ja, volg Jezus. Geweldig. We willen Jezus volgen. Jullie met je Paulus. Maar wij volgen Jezus. Nou, dat is wel heel selectief. Ja, want in Lucas 12, dat gehoorzaam mij absoluut niet. In Lucas 12 zie je vanaf 22, bij mij staat er boven bezorgdheid. Ja, Lucas 12 vers 22. En dan zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen. Daarom zeg ik u, zijt niet bezorgd voor uw leven en wat gij eten zult. Nog voor het lichaam waarmee gij u kleden zult. Lucas, bladzijde 11, 31. In de GBS staatsvertaling. Het leven is meer dan het voedsel en het lichaam dan de kleding. Aanmerkt de raven dat zij niet zaaien nog maaien. Welke geen spijskamer nog schuur hebben en God voedt dezelfde. Hoeveel gaat gij de vogels te boven? Wie kan toch, wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el tot zijn lengte toedoen? Zijn niet bezorgd voor u? Ja, zijn wij niet bezorgd om dat soort dingen? Toch hetzelfde, toch? Indien gij dan ook het minst niet kunt, wat zijt gij voor de andere dingen bezorgd? Aanmerkt de lelie hoe zij wassen, zij arbeiden niet en zij spinnen niet. En ik zeg u ook Salomo in al zijn heerlijkheid is niet bekleed geweest als een van deze. Indien nu God het gras dat heden op het veld is en morgen in de oven geworpen wordt, al zo bekleed, hoeveel meer u, gij kleingelovigen? En gij lieden vraagt niet wat gij eet of wat gij drinken zult en wees niet wankelmoedig. Nou, ik maakte me wel zorgen hoor, afgelopen tijd met die crisis met het werk, ja? In verband met mijn werk. En denk zo, toen kan het bedrijf de deuren sluiten. En hoe kom ik dan aan mijn geld? Want Paulus zegt heel andere dingen. Die zegt, wie niet werken zal, die zal ook niet eten. En de Heer Jezus zegt, maak je toch helemaal niet druk erom, joh. Want ik zorg voor je. Ja, maar tegen wie zegt hij dat? Kijk, want al deze dingen zoeken de volken der wereld wat? Geld, voedsel, kleding, dak. Paulus zegt, wat zegt Paulus? Voedsel en dak is mij genoeg. Ja, maar we moeten wel werken. Oké, hoeveel geld wil ik hebben? Maar de Heer zegt tegen hun. Tegen wie? De kleine kudde. Want al deze dingen zoeken de wereld. Ja? Geld, voedsel, kleding. Maar uw vader weet dat gij deze dingen behoeft. Maar zoekt eerst het koninkrijk Gods. En al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Vrees niet gij klein kuddeke, want het is uw vaders welbehagen uw lieden het koninkrijk te geven. Zie je, ze hoeven niet bang te zijn. Maar ze moeten eerst het koninkrijk Gods zoeken. En als ze eenmaal, dat moet je zoeken. En dat is dus de Heer Jezus als de Messias natuurlijk aannemen. En dan zullen ze eenmaal in het koninkrijk zijn. En dan krijgen ze, oh, dan zal het, wat zegt hij tegen hun? Matteüs 19, hou je vinger hier even bij hoor. Even gaan naar Matteüs 19. Even kijken hoor. Matteüs 19, ja, vers 29. Peter zegt in vers 27, wij hebben alles verlaten, zijn u gevolgd. Wat zal ons dan geworden? Want in dat verband zegt hij, ja, er gaat eerder een kameel door het oog van de naald, als dat een rijk het koninkrijk ingaat. En wij weten waardoor dat komt. Omdat wij snijden het woord recht. En als jij niet al je spullen verkocht hebt in de grote verdrukking, je kan niet eens kopen en verkopen, dat betekent dat je de Messias niet aanneemt, maar de antichrist. Nou, en dan zegt hij in vers 28, en Jezus zeide tot hen, voorwaar, ik zeg u dat gij die mij gevolgd zijt in de wetergeboorte, wanneer de Zoon op de troon zijnde heerlijkheid, gezeten zal zijn op de troon zijnde heerlijkheid, dat gij ook zult zitten op de 12 tronen oordelen in de 12 geslachten Israëls. En zo wie zal verlaten hebben, huizen of broeders, of zusters of vader, of moeder of vrouw, of kinderen, of akkers, bezittingen, op mijn naam zult, daar gaat het om. Jezus is de Messias. Die zal 100-voud ontvangen en het eeuwige leven beërven. Zie je dat? Ja. Dus terug naar 12, Lucas 12. Verkoop hetgeen gij hebt. Je zal verlaat alles. Maar je zal ten eerste 100-voud terug ontvangen in het koninkrijk. En het eeuwige leven beërven. Hé, zie je dat? Als jij niet verkoopt alles wat je hebt. Dan kom je het koninkrijk niet eens in. Dus volg Jezus. Als men dat roept, dan serieuze zaak. Maar wat zegt hij hier verder dus? Verkoopt in vers 33 hetgeen gij hebt, ziet, en geef aalmoes. Maak uzelf buidels die niet verouderen, een schat die niet afneemt in de hemelen, waar de dief niet bij komt, nog de mot verderft. U verkoopt alles, maar maak je geen zorgen. Ik zorg voor jullie. En wat zien wij in Handelingen 2 tot en met 4? Ze verkochten het en wat hadden ze? Alle dingen gemeen. Zorgde God voor hun? Ja. Ze hadden te eten. God zorgde echt voor hun. Hij beloofde het en hij deed het. Maar nu gaan we naar Romeinen 11. Want we weten, er is natuurlijk een verandering gekomen. Romeinen 11. Want Israël is niet staande gebleven, maar is gevallen. Maar God zorgde wel voor hun, hè? Want als je kijkt, hoeveel kwamen er eerst tot geloof? Ah, 3000, hè? Toen werden het er 5000, alleen mannen. Dan heb je nog de vrouwen. En dan heb je eerst nog kinderen. Nou, stel je voor, 10.000. En op een gegeven moment zegt Jacobus later, in Handelingen 21 geloof ik, vele duizenden, misschien zijn het er wel 20.000, maar oké, een beetje 20.000. Vandaar ook dat ze 7 diakenen gingen aanstellen, want ja, dat moest natuurlijk wel geregeld worden. Maar er stond niet dat ze gebrek hadden. Ze hadden alles, want waarom? Maak je geen zorgen, in het ene jaar, hè, God zorgt voor jullie. En dat is ook gebeurd, ja. Maar goed, we zien op een gegeven moment dat dat verandert. Dus als we kijken in Lucas of Romeinen 11 vers 13, zo zeg ik dan, hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden, dat zij, Romeinen 11 vers 11. Dat zij verre, maar door hun val is de zaligheid der heidenen geworden, om hen tot jaloersheid te verwekken. De zaligheid, die Jezus zei in Johannes, de zaligheid is wat? Uit de Joden, met de Samaritaanse vrouw. Waar is de zaligheid nu? De zaligheid is nu uit de heidenen. Dus er is iets gebeurd. Israël is gevallen. En we weten niet bij het kruis, maar bij de steniging van Stefanus. En indien hun val de rijkdom is de wereld. En hun vermindering de rijkdom der heidenen. Geen fysieke rijkdom, maar geestelijke rijkdom. En bij hun is het verminderd. Ja, inderdaad. Geestelijke rijkdom is niet meer bij Israël. Is naar de heidenen gegaan. Hoeveel te meer hun volheid, dat is nog in de toekomst. Want ik spreek tot u heidenen, voor zoveel ik der heidenen apostel ben, maak ik mijn bediening heerlijk. Dus het programma van God met Israël, met die kleine kudde, en dat ze alles verkocht hebben, is over. En als dat programma over is, wat is er dan ook over? Dat hij voor ze zorgt. Het is zo simpel, hè? Hij zorgt niet meer voor ze, want God is niet meer met Israël bezig, ze zijn gevallen. Het heil is nu naar de heidenen gegaan met een andere bedeling. En er gelden andere regels. Namelijk de regels van de bedeling van genade. En dan zegt Paulus, je moet eten, je moet werken voor je eten. En je moet de zijnen verzorgen. En als je dat niet doet, dan ben je nog erger als een ongelovige. Er staat niet meer van, nou jongens, maak je niet druk, want God zorgt wel voor je. Ik ben in het huis van Corrie ten Boom geweest. En dan heb ik ook het boek gelezen van iemand die daar gezeten heeft. En die schreef ook, het was ook een gelovige, maar dat ze zich toen al een beetje irriteerde aan haar vanwege haar naïviteit. Want ze was een beetje slordig. Weet je wel, je moet natuurlijk alles in het geheim doen en opletten dat niemand je ziet, want de spionnen zijn overal. Maar ze was een beetje te makkelijk, ze praatte soms een beetje haar mond voorbij. Want ze zei, jongens, geen probleem, engelen die bewaken dit huis, die zorgen voor ons. Ja, dat krijgen ze als het woord niet recht snijdt. Ja, dat is het gevolg. Zij zagen het als naïviteit. Maar ze kon niet vanuit de Bijbel onderbouwen. Maar wij weten, het was zo, maar nu, nee, God zorgt niet meer voor jou in die zin, nee. Absoluut niet. En daarom zijn ze zijn ook gepakt. Het is opgerold. Dus, hoe leg je dat uit, Corrie ten Boom? God zorgt voor ons. De engelen bewaken ons huis. Heeft God even geslapen toen ze werden. Ze is daarna wel een groot getuige geweest, natuurlijk. Ik zeg het niet. Maar even om aan te geven, dat is die blindheid, ja? Dat je gewoon de verkeerde teksten gebruikt. En dat je daardoor in problemen komt. Echt, zij letterlijk, tot in concentratiekampen toe. Die zus van Corrie ten Boom is daar omgekomen. Dus een spotter, een ongelovige, kan zeggen, nou ja, God zorgt ervoor, nou, misschien. Ja? Nou. Dus als we spreken wat we lazen in Romeinen 15, dat Israël voor de armen onder de heiligen, dan heeft dat dus daarmee te maken. En dan spreken we dus over de kleine kudde, niet gewoon maar Israël. Ik zei het net al, die uit het verkeerde geslacht in de kleine kudde. De Heer Jezus zegt ook, gij kleine kudde, hè, die tekst die komt uit Lucas 11, dat hij dat daar zegt. Verkoopt hetgeen je hebt, dat hebben ze gedaan. En nou zegt Paulus, we moeten aan hun geld gaan geven, want ze hebben niks meer. Het is het Israël Gods. Dus niet zomaar, we hadden het net ook nog even over in de pauze, over Israël steunen of niet, of de Palestijnen. Nou, je mag Israël steunen, maar doe het dan met de juiste motieven. Kijk, wij kennen natuurlijk, kijk, ze zijn vijanden van het evangelie. En toch, als je keus moet maken, ja, maar niet op grond van wat de Bijbel zegt, Romeinen of Genesis 12, wat ik vroeger gedaan heb. Zegen Israël, dan zal ik ook gezegend worden. Nee, niet op die gronden, dat kan niet. Maar wel omdat wij weten, dat heeft natuurlijk ook een diepe achtergrond, ja. Want het draait in het Midden-Oosten, waar draait het om? Om Jeruzalem. Om dat kleine landje daar. En Jeruzalem, dat daar eenmaal de troon van God zal staan. Daar draait het hele conflict om. En op die basis daarvan zeg ik, oké, ik snap waar het conflict zit. En de hele wereld, die Satan probeert nog steeds dat volk natuurlijk klein te krijgen. Nou, ook goed, maar dat is een zijspoor. Dus ja, kijk bijvoorbeeld in Handelingen 11. Dan zien we die verandering ook. Hè? Paulus is geroepen, die is apostel van de heidenen. En dan zit hij in Antiochieën. En dan zien we in Handelingen 11, dan zien we de verandering. God zorgt in het begin, hè? Als je in Handelingen 2 tot en met 4 kijkt, God zorgde voor hun. Ze hadden te eten, te drinken, ze hadden huizen. Nou, en dan zien we in vers 27. En in dezelfde dagen kwamen enige profeten af van waar? Van Jeruzalem, te Antiochieën. En een uit hen, met name Agabus, stond op en gaf te kennen door de geest dat er een grote hongersnood zou wezen over de gehele wereld, dewelke ook gekomen is onder de keizer Claudius. En nadat een iegelijk der discipelen vermocht, besloot elk van hen iets te zenden ten dienste der broederen die in Judea woonden. Hetwelk zij ook deden en zonden het tot de ouderlingen door de hand van Barnabas en Paulus. Zie je het? Je ziet hier, nu hebben ze dus, er is hongersnood. En de leliën en raven, maak je geen zorgen, God zal je kleden, God zal je voeden. Waar is God nu? Waar is God nu? Ja, omdat het heeft te maken met de val van het volk Israël. En nu zie je ook de andere regel van geven. Het is niet meer, hier staat, nadat een iegelijk de discipelen vermocht. Zie je het? Niet meer die 23% van onder de wet. Maar nadat ieder vermocht, wij geven nu allemaal in verhouding. En dat is de standaard voor ons in het lichaam van Christus. Wij geven nadat wij hebben. Nadat wij vermogen hebben. In verhouding. Een miljonair die aan een bedelaar 10 euro geeft, die geeft niet nadat hij vermag. Die geeft eerder als hij zegt, ik geef 1 miljoen, ik noem maar wat. Dat is naar verhouding geven. En dat is de standaard voor ons van vandaag. Nou, kijk met 1 Korinthe 16. Zien we dat ook bij Paulus ook staan. Een aantal keren trouwens. Kijk, daar heb je het weer. Aangaande nu de verzameling die voor de heiligen geschiet. Denk eraan, spreekt hij over de heiligen te Jeruzalem. Gelijk als ik de gemeente in Galatië verordineerd heb, doet ook gij al zo. Op elke eerste dag der week leg een iegelijk van u bij iets bij zichzelf weg, vergaderende een schat. Kijk, daar staat het weer. Nadat hij welvaren verkregen heeft. Zie je? In overeenstemming met jouw welvaren. Opdat de verzamelingen alsdan niet eerst geschieden wanneer ik zal gekomen zijn. En wanneer ik daar zal gekomen zijn, die gij zult bekwaam achter door brieven, dezelfde zal ik zenden om uw gaven naar Jeruzalem over te dragen. Zie je het? Heel specifiek voor de heiligen te Jeruzalem. En wij weten nu ook waarom dat is. Omdat zij hebben geen geld meer. Nou, nog een paar teksten. We gaan naar Handelingen 15. Handelingen 15. We weten, Handelingen 15, Paulus gaat daar naartoe, omdat er zijn gelovige Joden, er zijn Joden die zeggen, je moet besneden worden en anders kan je niet zalig worden. En er komt een grote beroering en Paulus gaat door een openbaring, zegt hij ook, in Galaten naar Jeruzalem. En dat gaan we nu allemaal lezen, maar er zijn dus Petrus is daar en Johannes is daar. Jacobus, niet die apostel, want die is inmiddels het hoofd afgehakt, maar de broer van de Heer Jezus. En dan zie je in vers, Handelingen 15, vers 24. En dan zegt Jacobus, nademaal wij gehoord hebben dat sommigen die van ons uitgegaan zijn, u met woorden ontroerd hebben en uw zielen wankelend gemaakt hebben, zeggende dat gij moet besneden worden en de wet onderhouden welke wij dat niet bevolen hadden. En dan lezen we in vers 29, dan zie je, dan vraagt je aan hun, aan de heidenen, dat zij zich onthouden van hetgeen de afgoden geofferd is en van bloed, verstikte, hoererij, van welke dingen, indien gij jezelf verwacht, zo zult gij wel doen, vaart wel. Nou, wat zie je? Dan staan deze dan hun afscheid ontvangen hebbende, kwamen te Antiochieën en de menigte vergaderd hebbende, gaven zij de brief over. Dat is terug in Antiochieën. En dan zie je in Paulus, ik weet niet precies meer waar het staat, dat hij ergens zie je ook dat hij die brief ook overgeeft overal. Ja, in 16 vers 4. En alzo, Paulus, alzo zij de steden doorreisden, gaven zij hun de ordinantie over die van de apostelen en de ouderlingen te Jeruzalem goed gevonden waren om die te onderhouden. Dus als je dit leest, dit is vanuit Lucas, hè? Lucas schrijft hier voor Israël, voor de kleine kudde vooral. En dat punt, daar gaat het om, dat zij geen aanstoot geven voor, zijn voor de kleine kudde. Want de heidenen, ja, die mochten in feite alles eten nu. Voor de kleine kudde wezen, vraagt u hun dat. Vriendelijk verzoek. Maar nu gaan we even naar Galaten, want daar zien wij ook een verslag van die conferentie, maar dan hoe Paulus daarover schrijft. En die schrijft vooral voor het lichaam van Christus. Ja? En dan gaat het over zijn bediening natuurlijk. Dat ook die Galaten zien, Paulus is een apostel van de heidenen en dat hij is ook erkend door die apostelen, toen in Handelingen 15. En dan lees je in 2 vers 9, Galaten 2 vers 9. En als Jacobus en Kefas en Johannes, ja, die geacht waren pilaren te zijn, de genade die mij gegeven was bekende. Dus gelaten, jullie met de wet, maar ik ben degene in Jeruzalem, ja, de koninkrijksgemeente, die erkende mij, ook in mijn bediening, dat ik die apostel ben en dat ik door God geroepen ben en ik autoriteit heb. Zij erkennen het, mij en Barnabas, de rechterhand der gemeenschap, opdat wij tot de heidenen en zij tot de besnijders zouden gaan. Alleen dit vers 10. Alleenlijk dat wij de armen zouden gedenken, hetwelk ik ook benaast heb te doen. Als je dat alleen isoleert, dat vers, dan denk je, ja, zie je wel, moeder Teresa en zo, we gaan naar de armen toe. Maar hij spreekt hier over gelovige armen. En de armen die in Jeruzalem zijn. En dat heeft hij met hun ook afgesproken. Ja? Niet alleen die brief gaf hij over, maar Paulus, en je leest trouwens in zijn brief niet, hè, van het eten. Dat heeft hij toen wel gegeven, die ordinantie, om dat niet te doen. Met een kleine kudde erbij dat je aanstoot geeft. Maar in de brieven leert hij verder dat ze mogen alles eten. Zie je? Dat je voor het lichaam van Christus, voor de bevestiging, voor je wat jij nu, want hij spreekt in handeling over de vermindering, maar nu in deze tijd moet je altijd kijken in de brieven van Paulus zelf. En die zegt, je mag alles eten. Je hoeft de verstikte niet te laten, dat mag. Maar hier gaat het dus, de armen gedenken, ja, dat waren de gelovigen in Jeruzalem. De kleine kudde, die hadden alles verkocht, hadden niks meer. En dat hebben ze afgesproken. En daar gaat 2 Korinthe 8, wat wij daarover lezen, over. De bediening voor de heiligen. Het was een onderdeel van de bediening van Paulus. Wanneer? Tijdens de vermindering van het volk Israël. Toen. Op een gegeven moment, die kregen natuurlijk ook weer kinderen. En er kwamen ook Joden tot geloof. En die gingen zo het lichaam van Christus in. Ja, wat staat daar? Wie niet werken zal ook niet eten. De regel is veranderd. Ja? En dan moeten ze zichzelf kunnen bedrijven. Maar degene die onder dat evangelie alles verkocht hebben. Ja, waarom? Kijk nog even in Romeinen 15. Omdat de heidenen hadden toen daar een schuld tegenover Israël. Wij hebben geen schuld meer daar tegenover. Maar als je goed over nadenkt. Kijk, je hebt ook met die slavernij nu ook, hè, honderden jaren daarna. Dan moet je nog excuses gaan aanbieden. Omdat Nederland of daaraan meegedaan heeft. Ja, ik heb daar niet zoveel mee. Moet ik eerlijk zeggen. Want ik denk, ja, het is gebeurd. Ja, kan ik er wat aan doen? Dat klinkt zo. Maar ja, het is niet meer zo. Maar wat heb je het voor zin? Dat het, misschien als land dat je dat kan doen. Maar voor de rest, ja. Gelukkig is het allemaal ten goede, steeds meer ten goede gekeerd, wat dat betreft. Slavernij is afgeschaft. Maar kijk, in Romeinen 15 vers 27 spreekt Paulus. Wat zegt hij daar? Want het heeft hun zo goed gedacht, ja, dat geld te geven aan hun. Ook zijn zij hun schuldenaars. Want indien de heidenen hunner geestelijke goederen deelachtig zijn geworden, Zo zijn zij ook schuldig hen van lichamelijke goederen te dienen, financieel. Dat is nu niet meer zo, hè? Maar toen wel, in die vermindering nog. Wat zijn die geestelijke goederen? Nou, wat hadden zij? Wat zijn nou die geestelijke goederen? Wat denk je? Wat denk je van verlossing? Wat denk je van verzoening? Wat denk je van de aanneming tot kinderen? Als je een paar bladzijtjes terugkijkt in Romeinen 9, dan zie je dingen staan. Welke is de aanneming tot kinderen? De heerlijkheid. De verbonden. Nou, wij zijn dienaars van het Nieuwe Testament. Die geestelijke dingen uit het Nieuwe Testament, ja. Nou, niet de wetgeving natuurlijk. Maar als je naar Efeze 2 gaat, dan zie je allemaal wat wij niet hadden. Zonder Christus, vreemdelingen van dit, al dat soort dingen. Wij hadden helemaal niks. En nu hebben wij de verlossing. Wij hebben ook de Heilige Geest. We hebben de verzoening. Wij gaan ook naar een koninkrijk. We hebben de vergeving. Aanneming tot kinderen. Paulus zegt zelfs, ons paarschaar is ook voor ons geslecht. Dat waren allemaal dingen voor het volk Israël. En wij nu door genade krijgen door het geloof dit nu ook door de dood van de Heer Jezus Christus aan het kruis. Die is voor zijn volk Israël stierf. Dus wij hebben nu, zijn we nu niks meer. Maar wij hebben in die zin dus een schuld aan de heidenen. Tenminste hebben, toen de tijd hadden ze. En daarom zegt Paulus dat. Goed, wij hebben dus nu een ander plan. Maar daarom was toen de plicht om de kleine kudde te dienen. Dus 2 Korinthe 8, vers 4. Dat sluit nu af. Dan zie je dus Paulus dat hij dus doet wat hij is overeengekomen. Dat hij overeengekomen is de armen te gedenken. En dan spreekt hij over de armen als gevolg van ja, dat het plan van God met de kleine kudde en met het koninkrijk op aarde gestopt is. Maar wij weten, het is tijdelijk. Maar we leven nu in de bedenkende genade. Wij hebben nu niet meer dat wij ja, de armen gedenken. Nou, ik heb net de volgorde opgegeven hoe wij dat vanuit het woord zien. Ja? Om je eigen gezin, je familie te onderhouden. En dan uiteindelijk je broeders en zusters om anderen te dienen. En de huisgenoten des geloofs. Goed, dat is eigenlijk dat is de boodschap waar Paulus over spreekt. De bediening die voor de heiligen geschiedt. En dat moesten zij weten. En ze hebben ook gegeven. Dus je ziet, ze hebben ook naar Paulus inderdaad geluisterd. Alleen hij moest ze eventjes een beetje opporen. Maar we lezen in Romeinen toch wel dat ze allemaal gegeven hebben. Er zit ook een les in voor ons. Want leven of vergeven is een uiting van liefde. Zullen we danken? Vader, we willen u danken voor deze boodschap. En dat het ons zo ja, van heel veel verwarring en verkeerde leringen bevrijdt, Vader. Omdat wij uw woord recht weten te snijden. Dat het niet alleen een kennis in ons mag geven, Vader, maar dat ook in ons een liefde mag produceren, Vader. En een liefde die ook geeft. En dat kan in allerlei opzichten zijn, Vader. En u kan dat in ons doen. En daar bidden we voor. En we danken u er ook voor dat u dat ook doet in ons. In de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen. Amen, amen.